Verandering in smaak en geur is een veel voorkomend probleem bij patiënten die behandeld worden voor kanker. Er is relatief weinig aandacht voor dit bijeffect van chemotherapie, terwijl gezonde, lekkere voeding erg belangrijk is voor het herstel van de ziekte en de behandeling. In de podcastserie Taste of Recovery zal dit probleem onder de loep worden genomen. In 5 afleveringen gaan zorgprofessionals, bedrijven en patiënten samen op zoek naar reuk- en smaakoplossingen. Hoe groot is dit probleem? En hoe kan je als oncologisch diëtist, behandelend arts of als patiënt zelf het beste omgaan met deze smaakstoornissen? Dit is de Taste of Recovery podcast.
Hallo allemaal, ik ben Emiel Samson.
En ik ben Maaike Simonsma.
Welkom terug bij de Taste of Recovery podcast. We zijn helaas aangekomen bij de laatste aflevering. We hebben in vorige afleveringen gesproken met een ervaringsdeskundige. We hebben een gesprek gehad over de smaak- en reukmechanismen. Ook hebben wij het wetenschappelijke onderzoek over dit onderwerp besproken. En in de vorige aflevering hebben wij gepraat met een chef-kok die zoekt naar smaakoplossingen voor patiënten. Vanuit verschillende invalshoeken is er dus naar het probleem gekeken, maar wij hebben ons wel voornamelijk gericht op smaak. Behalve smaak is gezonde voeding natuurlijk ook heel belangrijk voor oncologische patiënten.
Ja, en daarom hebben wij in deze laatste aflevering Kelly Saverio Alonso Duin te gast. Zij is oncologisch diëtiste, werkzaam in het UMC Amsterdam, waar ze patiënten in behandeling van kanker begeleidt die door hun ziekte of behandeling onvoldoende kunnen eten. Allereerst Kelly, leuk dat je er bent. Welkom.
Hi, wel, dank.
In onze podcast vragen we altijd aan onze gasten om zichzelf nog even kort te introduceren. Zou je nog even aan de luisteraars willen vertellen wie je bent, wat je doet en wat je achtergrond is?
Ja, ik ben dus Kelly. Ik ben opgeleid als gezondheidswetenschapper en diëtist. En ik werk ongeveer nu 10 jaar als diëtist in het ziekenhuis. Heden in het VU Medisch Centrum. En daar behandel ik oncologische patiënten. Op de KNO-afdeling bijvoorbeeld, maar ook algemene oncologie en op de radiotherapieafdeling.
Oké, interessant. We weten dus dat smaakverandering en smaakverlies bij veel patiënten voorkomt. Als diëtiste sta je natuurlijk heel dicht bij de patiënten. Tegen welke problemen lopen de patiënten die jij helpt voornamelijk aan?
In eerste instantie tegen heel veel misselijkheid en ook een smaakverandering, een droge mond. Maar ook diarree of juist obstipatie, verstopping. Dus ja, eigenlijk het hele scala aan bijwerkingen wat je op maag-darmgebied kunt hebben. Van chemotherapie, van bestralingen of soms problemen door de tumor zelf. Dat kom ik tegen.
En krijgt elke patiënt hiermee te maken?
Bijna wel. Ja, als je een van de genoemde bijwerkingen uitkiest, dan kun je daar wat specifieker wat over zeggen. Hè? Zoals bijvoorbeeld die smaakverandering, smaakverlies. Dat gebeurt bij ongeveer de helft tot 3/4 van de patiënten. Maar het is natuurlijk lastig te omschrijven, omdat de ene patiënt heeft daar 3 maanden last van en de andere heeft daar 1 week last van. Dus dat is ook lastig. En wanneer heeft iemand er last van, dat weten we eigenlijk nog niet zo goed.
Nee, dus er zijn ook heel veel individuele verschillen in deze verandering en waar mensen of patiënten mee tegenaan lopen.
Ja, klopt. Want ook binnen een individu kan het dan weer verschillen van dag tot dag of zelfs van uur tot uur. Iemand kan aangeven van ik heb nu trek in haring en dat komt dan niet overeen met het smaakgeheugen zoals het proeft.
Ja.
En het dan eigenlijk alweer afwijzen.
Oh ja.
En dat kan verschillen van dat iets helemaal niet smaakt of iets juist heel erg vies smaakt. Of dat iets minder smaakt of dat iets juist echt een te heftige smaak heeft. Dat zijn eigenlijk de 4 verschillen die je daar nog uit kan afleiden in een gesprek.
Ik neem aan dat patiënten met problemen dus bij jou op consult komen. Op welke manier probeer je de patiënten te helpen en waar hebben ze vooral begeleiding in nodig?
Nou, je had het al even in de introductie over gezonde voeding. Daar moet ik een kleine nuance in aanbrengen, want tijdens kanker is eigenlijk nog het allerbelangrijkste doel van voeding is dat het de patiënt ondersteunt in het voltooien van zijn behandeling. Dus het is te allen tijden belangrijk dat diegene genoeg binnenkrijgt om zijn conditie op peil te houden en om geen complicaties te krijgen of extra complicaties te krijgen, zoals gewichtsverlies of een verstoorde wondgenezing of zwakte. Je kan je voorstellen dat daardoor ook de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven achteruit gaan. En dan... is de prioriteit niet zozeer gezonde voeding, maar wel een adequate voeding. En dan bedoelen we een voeding waarmee genoeg energie en eiwit en vitamine en mineralen worden gegeven om de voedingstoestand te handhaven.
Kun je iets meer vertellen over wat de impact is van het hebben van kanker op eetgedrag en het voedingspatroon van deze patiënten?
Dat ligt er allereerst ook aan waar de tumor bijvoorbeeld zit. Als ik denk aan de KNO-patiënten, is de tumor gelijk al op een plek wat het eten belemmert. Het kauwen of het slikken, of dat in de mondholte zit of in de keelholte zit. Maar ook als je verderop kijkt, als de tumor in de slokdarm zit, kan dat ook problemen geven. Dat zijn enkele voorbeelden. En daarnaast hebben mensen vaak al geen trek meer in eten, omdat de stofjes die een tumor produceert, hè, cytokines, mm-hmm. zorgen voor een bepaalde aversie tegen eten en een bepaalde afname van de eetlust. Waardoor ook zelfs voor de behandeling al een soort afkeer tegen eten ontstaat.
Ja, zoals je net al vertelde, het verschilt dus een beetje met waar de tumor ligt. Maar ik kan me voorstellen, er zijn ook verschillen in leeftijden en in achtergrond en misschien in smaakvoorkeuren. Gebruik je een algemene aanpak om patiënten te helpen of is deze heel erg verschillend per patiënt?
Ja, die is dus omdat we er zo weinig nog van weten en zo weinig generiek is, is dat heel individueel. Kijk, het liefste zou ik willen weten, deze patiënt valt in die categorie of die krijgt dit type chemotherapie, dan verwacht ik die smaakafwijking. Maar dat is er niet. Dus het gaat heel erg om dat je goed met die patiënt uitvraagt, meestal uit het zich in gewichtsverlies, dat je doorvraagt van waardoor komt dat gewichtsverlies. En als dat komt doordat de patiënt zegt ik heb helemaal geen trek om te eten, de hele dag niet, dan kun je daarop doorgaan van komt dat omdat u misselijk bent of komt dat omdat het eten u niet smaakt. En als dat antwoord B is, dan ga je daar weer op verder van smaakt het niet of smaakt het minder. En bij welke dingen proeft u dat dan zoal? Hè? Gaat het dan om koffie of het bakken van vlees hoor ik vaak bij de oncologische patiënten. Daar zit een bepaalde bitterheid in die ze dan niet goed kunnen hebben. Of pure chocola is ook zo'n voorbeeld. Dus dan probeer ik dat met die patiënt te bespreken. En als die zegt dat precies herken ik, dan weet ik al dat ik in mijn voedingsadvies bij het bittere weg moet blijven. En misschien meer het zoute, het zoete of het zure moet opzoeken. Ja, zo ga je daar anamnestisch veel dieper op in om echt een individueel advies te geven.
Dus eigenlijk door gesprekken aan te gaan met die patiënten kom je er steeds meer achter hoe je ze beter kan helpen.
Ja.
Ja, en zijn er bepaalde richtlijnen? Je vertelde al dat door inderdaad in gesprek met de patiënten aan te gaan, je erachter komt hoe het bij hun een beetje zit en waar zij op moeten letten. Maar zijn er ook bijvoorbeeld informatiebronnen, algemene informatiebronnen die jullie met alle patiënten delen over dit probleem?
Nou, als iemand last heeft van smaakverlies, dan zijn er wel algemene bronnen, zoals de website voedingenkankerinfo.nl. Die heeft daar een heel artikel over gepubliceerd. Waarin mensen zichzelf ook vragen kunnen stellen, een soort smaakcheck kunnen doen. En dan kunnen doorklikken met uitklapminuutjes naar de smaakvoorkeur die ze hebben. Zelf lijkt me dat heel erg handig, want als je dus een dag later de voorkeur helemaal draait naar zuur, of van naar zoet of zout, of noem een dwarsstraat, dan kun je dus ook die minuutjes aanklikken. Maar wat nog het lastigste is, vind ik in de spreekkamer, en dan heb ik het over een patiënt die ik week in week uit zie gedurende de behandeling, is dat ze eigenlijk veel te moe zijn om dat te gaan opzoeken, om überhaupt naar die website te gaan en om te kijken wat voor smaakverandering zij dan hebben. Er is nog een gat tussen wat wij als professionals vinden dat iemand nodig heeft aan advies en hoe dat advies daar te krijgen.
Dus er zijn wel een aantal bronnen, maar het is soms lastig om de patiënten ze ook echt te laten gebruiken.
Ja, er zijn ook veel kookboeken bijvoorbeeld. Maar je ziet dat die patiënt ook gewoon geen energie heeft om dat te gaan doen. En een partner wellicht ook niet, omdat in eerste instantie misschien wel. Maar als dat dan keer op keer niet lukt, doordat dan op dat moment net de verkeerde smaak voorkeur is, of de verkeerde sturing, dan lukt het dus niet. En als jouw partner 10 keer tegen jou zegt, gooi het maar weg, dan raakt de motivatie daar natuurlijk ook uit. Dus het is denk ik goed om ook de partner mee te nemen in wat er nou met smaakverandering precies aan de hand is.
Dus daar komt eigenlijk ook op terug dat het ook wel impact heeft op je sociale leven.
Ja, zeker, zeker. En als er sprake is van een partner of een gezin of nou ja, een samenwoonsituatie, dan heeft dat zeker invloed op de rest. Kijk, het hebben van kanker is natuurlijk ook, zeggen ze, dat heb je niet alleen. Maar dit is zelfs een typisch voorbeeld van ja, eten, dat hoort gezellig te zijn en dat is dan niet meer zo.
Ja, dat lijkt me ook heel erg lastig. Nou, ik studeer voeding en gezondheid, dus ik weet ook wel wat over het belang van goede voeding. We hadden het er net ook al over. Kun je misschien nog uitleggen waarom speciaal voor oncologische patiënten die gezonde of goede voeding zo belangrijk is? En wat de invloed is op het herstelproces?
Ja, nou, patiënten met kanker die verliezen meestal gewicht doordat ze bijwerkingen hebben van de behandeling. Zoals wat ik al noemde, die misselijkheid of bijvoorbeeld diarree, waardoor ze verhoogde verliezen hebben. En ze hebben ook veel minder inname van voeding en van vocht. De kans dat ze opgenomen worden, wordt dan groter. De kans op gewichtsverlies wordt uiteraard groter. En van dat gewichtsverlies is eigenlijk het grootste deel spiermassaverlies. Wat weer zorgt voor zwakte en een soort secundaire sarcopenie noemen we dat dan. Wat niet alleen voor oudere mensen meer is of mensen met overgewicht, maar ook dus voor zieke mensen. En dan houdt het puur in het krachtsverlies wat iemand daarmee oploopt. En je kunt je voorstellen dat die groep veel langer gaat nodig hebben om uiteindelijk ook te herstellen van die behandeling. Maar nog even terugkomend op tijdens de behandeling is het ook wel vaak zo dat de oncoloog dan moet beslissen om de dosering van de chemotherapie naar beneden bij te stellen. Of om bijvoorbeeld een week langer te wachten voor de volgende cyclus, omdat iemand gewoon niet sterk genoeg meer is.
Oké, dus dat laat wel zien dat die gezonde voeding dus heel belangrijk is voor het herstel. Zou je dan ook willen zeggen dat de gezonde keuzes maken of eigenlijk de adequate voeding geven belangrijker is dan het lekkere eten? Of moet het echt, gaat het echt om de balans daarvan?
Ik denk dat het goed is als het uitgangspunt natuurlijk volgens de richtlijnen voor goede voeding zijn. Maar dat het in die situatie niet erg is, zeker omdat het kortdurend is. Want ik praat over een periode van behandeling van verschillend van 2 maanden tot 6 maanden. En dat het in zo'n periode echt niet heel erg belastend is voor de gezondheid om dan elke dag een ei te eten of elke dag een scheutje slagroom door de maaltijd gebruiken. Als dat het doel behaalt van iemand op gewicht houden en iemand sterk genoeg houden. Want ik denk dat het missen van de laatste week van de radiotherapie of het missen van de laatste kuren chemotherapie uiteindelijk op de lange termijn meer mortaliteit geven. Dus je wilt die behandeling vooral voltooien. Maar ik zei al, het uitgangspunt moet natuurlijk goed zijn. Kijk, als iemand gezond kan eten, dan zou ik dat kiezen. Maar vaak kan dat dus al niet meer. En zie je dat daardoor mensen gaan afvallen. En als iemand zich dan nog op gewicht kan houden door alles inderdaad vol te nemen, extra tussendoortjes te nemen en dan het liefst iets eiwitrijks, dus niet fruit, maar bijvoorbeeld yoghurt met fruit en het liefst volle yoghurt met fruit en misschien nog met een eiwitpoeder daardoorheen. En dat is dan weer individueel naar iemands eiwitbehoefte. Ja. Maar ja, zo ga je trapsgewijs eigenlijk wel weer wat meer van het gezonde eten af naar die adequate voeding. Ja,
dus het ligt voornamelijk een beetje aan in hoeverre de patiënt last heeft van al deze bijwerkingen waar de nadruk op ligt. Maar het belangrijkste blijft om genoeg eten binnen te krijgen om niet af te vallen.
Ja, en er is een hele groep ook binnen de KNO-populatie in ieder geval die door de bestraling op de mond en keelholte lange termijn ook smaakveranderingen houdt. Ja. Die mensen zijn wel, die blijven wel op stabiel gewicht, maar ze hebben nog te maken met dat smaakverlies. En eigenlijk is de dokter dan altijd tevreden. Die denkt, nou, de tumor is, de patiënt is genezen, de tumor is weg. De meeste bijwerkingen zijn klaar, hè? Er is geen misselijkheid meer en iemand kan gewoon eten en drinken en slikken. Functioneel gezien dan. Maar ja, dat smaakverlies, ja, daar kan een dokter ook niet zoveel mee. En dan zou ik wel voor die gezonde voeding gaan, maar dan met de toevoeging van de smaaksturing. Dus dat je echt zegt, oké, we willen dat het iets zuurder is, we doen daar wat tomatenpuree doorheen. En dat hoeft dus niet een ongezond iets te zijn. Hè? Of je doet ergens een beetje azijn doorheen of een zilveruitje. Nou, we hebben het nu al over praktische adviezen, maar ja, zo ontstaat dan die vorm. Ja.
Nou, Kelly, je bent natuurlijk werkzaam in een ziekenhuis en je noemde net al dat de artsen al tevreden zijn wanneer de behandeling goed gaat en patiënten weer, hersteld zijn. Maar vind jij dat er in jouw ziekenhuis genoeg aandacht is voor de bijwerkingen van, dus specifiek over smaakverandering als bijwerking voor kanker?
Het wordt wel erkend dat het een bijwerking is. Een patiënt wordt daarover voorafgaand aan de behandeling ook voorgelegd dat dat een bijwerking kan zijn en dat die ook vaak optreedt. Maar daarna, dat is ook omdat er niet zoveel aan gedaan kan worden, aan de oorzaak ervan. Staat de arts toch een beetje met de hand op de rug. Ja, je kan daar ook niet zoveel mee. Behalve, en een diëtist kan daar natuurlijk ook maar in beperkte mate iets mee. Want ja, je wilt die behandeling door. Je kunt niet zeggen, ik wil die chemo niet, want daar krijg ik smaakverandering van. Dus je moet het roeien met de riemen die je hebt eigenlijk. Ja, maar op medisch gebied, er is geen medicijn voor waardoor je smaak natuurlijk weer terugkrijgt.
Ja, dus je bent een beetje beperkt in waarin je de patiënten precies kan helpen. Maar om patiënten te helpen ben jij onder andere bezig met smaaksturing, zoals je daarnet noemde. Mm-hmm. We hebben gezien dat jij onlangs ook op het Voeding NL congres de posterprijs 2020 hebt gewonnen met de poster Thuis aan de slag met smaaksturing.
Ja.
Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
Nou, dat is dus precies waar ik al over sprak net. Mijn frustratie is dat ik alle goede adviezen aan de patiënt kan geven in de spreekkamer. Dat hij eigenlijk met hangende schouders tegenover me zit met een partner daarnaast die super enthousiast dat allemaal wil gaan proberen. En een week later hoor ik dat het toch helemaal nergens van is gekomen. En bedenk ik weer nieuwe adviezen, maar eigenlijk komt het niet aan. En ook als ik naar de website verwijs en daar terugvraag, dan hebben ze daar eigenlijk ook nog niet naar gekeken. Veel schrikt het af dat het recepten zijn. En ze zijn niet opgeleid als kok en ze hebben daar ook al helemaal geen energie voor. En wat ik al zei, het loont vaak de moeite niet, omdat het dan toch niet op de goede smaakpapillen aankomt als het ware. Dus ik heb wel gemerkt in de praktijk wat goed werkt. Is als iemand aangeeft bij de uitvraag dat hij eigenlijk alleen nog maar overal appelmoes op doet en dat het dan nog ergens naar smaakt. Dat je denkt, oké, appelmoes werkt dan dus. Maar denk bijvoorbeeld ook eens aan wat zoete ketchup ergens doorheen te doen. Of ergens fruit doorheen te doen. Een cranberry sausje door je bij het vlees bijvoorbeeld. Dat eigenlijk wel werkte. Dat patiënten daar enthousiast van werden. En dat ze daarna dus ook naar die websites toe gingen en vroegen om de receptenboeken. Dus het was een soort eye-opener om hun enthousiasme aan te zwengelen met hele praktische dingetjes die ze thuis konden doen. Alleen maar een toevoeging van iets aan een maaltijd.
Dus je kijkt eigenlijk wat ze al lekker vinden en daarop maak je een soort van variaties om dan ook andere dingen lekkerder te maken.
Ja, het zijn eigenlijk suggesties voor toevoegingen. Dus zo laagdrempelig mogelijk dat iemand met een bepaalde toevoeging aan zijn maaltijd dat de smaak naar voren kan halen die hij blijkbaar goed verdraagt.
En zou je daar misschien nog wat meer voorbeelden van kunnen geven? Van ingrediënten of smaken die patiënten zouden kunnen gebruiken bij bepaalde klachten?
Ja, ik heb net natuurlijk al zuur benoemd. Hè? Dus met die zilveruitjes of met azijn. Voor bitter heb je bepaalde groenten die daarbij goed passen. Zoals andijvie bijvoorbeeld, spinazie. Die geven weer wat bitter, wat wrangere gevoel. Een ander die zegt juist, ja, dat wil ik absoluut niet. Nou ja, daar kan die poster die ik heb ontwikkeld ook aan bijdragen. Dat je zegt, oké, ik zie dat blokje bitter ook. En dat bevalt me niet, dus daar blijf ik van weg. En dan hebben we nog zout. Dat kan je natuurlijk door een beetje ham door je maaltijd heen te doen. Zout zelf. Alhoewel ik daarbij wel voorzichtig zou zijn met patiënten met hartfalen bijvoorbeeld of met nierfalen. Maar ja, daarvoor ben je diëtist. Hè? Daarvoor zou ik ook zeggen dat je zo'n poster zeker moet bespreken met een diëtist. Het liefst een oncologisch geschoolde diëtist. En op de poster staan natuurlijk een aantal adviezen. Ook bedoeld als laagdrempelig. Maar het is zeker geen onuitputbare bron natuurlijk. Dus ja, ik zou iedereen aansporen die die poster gaat gebruiken om vooral ook out of the box, out of the poster te denken en aan te vullen.
Ja, en kunnen we die poster nog ergens vinden? Kun je dat ook vertellen aan de luisteraars?
Nou, momenteel is de poster eigenlijk gemaakt voor dat Voeding NL-congres. Dat was op 10 maart, geloof ik. En ik ben met Wereldkankeronderzoekfonds bezig om een poster te ontwikkelen die echt in de spreekkamer kan. De poster zoals die toen gepresenteerd wordt was met een wetenschappelijke achtergrond erbij. En we willen eigenlijk een patiëntvriendelijke variant creëren. Ik ben daarvoor nog heel druk bezig met heen en weer naar het WKOF. En we verwachten dat eind van de zomer, of eigenlijk vanaf september, dat we dat kunnen lanceren. Maar goed, dat vergt heel veel input en details. En met de grafisch vormgever ook bezig. Dus dat laat nog heel eventjes op zich wachten.
Ja, maar ik denk wel dat het heel veel patiënten kan helpen. Dus dat is heel fijn dat er zo'n poster is ontwikkeld. En ook wordt ontwikkeld nu specifiek voor patiënten.
Ja.
Ja, er worden dus duidelijke stappen gemaakt om patiënten beter te kunnen helpen en daar draag jij aan bij. En ik denk dat thuissturing een heel goed initiatief is. Heb jij misschien nog andere dingen waarvan je denkt dat die moeten gebeuren om patiënten beter te kunnen helpen? Kunnen we samen een blik in de toekomst werpen?
Ja, nou, ik denk dat het goed is als smaakverandering bijvoorbeeld veel beter geregistreerd wordt, omdat we dan ook veel meer inzicht krijgen in wanneer iemand last heeft van die smaakverandering tijdens behandeling of pas na 3 keer of pas na 10 keer. En hoe lang die smaakverandering ook aanhoudt. Het zou mooi zijn als daar een database van komt, zodat je ook kunt gaan kijken en daar nog veel beter op kunt anticiperen. Als je bijvoorbeeld overeenkomsten ziet qua leeftijd of geslacht of behandelmethode, welke groepen nou het meeste last hebben van zo'n smaakverandering. En of dan daar ook nog generieke overeenkomsten in zijn. Hè? Dat een bepaalde groep echt voor zout gaat of juist voor zoet. Of, nou ja, het zou gewoon mooi zijn als we daar veel meer inzicht in kunnen krijgen om daar nog beter op te kunnen sturen.
Dus eigenlijk al die informatiebronnen zouden meer gebundeld moeten worden om zo nog beter inzicht te krijgen over hoe groot het probleem is en welke mensen waar last van hebben.
Ja, er wordt heel veel data verzameld over outcomes en eigenlijk dingen die voor de arts nog relevanter zijn, maar ook bijvoorbeeld over misselijkheid, gewichtsverlies en hoe mensen zich gedragen in de follow-up, op de tumor gericht dan. Dus ik denk dat smaak en smaakverandering daar een heel mooie toevoeging op kan zijn.
Ja. En behalve dat er natuurlijk veel meer informatie nodig is, denk je dat er ook dingen zijn die nu al in de zorg anders kunnen gebeuren of extra kunnen gebeuren om patiënten te helpen?
Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat het goed zou zijn om de artsen daarvan steeds meer op de hoogte te stellen dat we wel degelijk iets kunnen met smaakverandering. Dat zij daarvoor ook de diëtist in consult kunnen vragen, dat we niet hoeven te wachten op gewichtsverlies. En dat je het ook voor kunt zijn. Door op tijd in te springen op zo'n smaakverandering. Dus als daar sprake van blijkt in de spreekkamer, zou daar een goed doorverwijssysteem voor kunnen zijn. En dat kun je alleen bereiken door awareness bij de artsen, denk ik.
Ja.
Ja.
Wat ik nu zo jammer vind aan de huidige situatie is dat eigenlijk de patiënt voor een soort voldongen feit wordt gesteld. Ja, u heeft die smaakverandering, dat hoort erbij en daar hebben we u over voorgelicht. Dat zou ik echt heel graag anders willen zien.
Ja,
ja.
Dus zouden eigenlijk patiënten meer preventief al geholpen worden en betere handvaten moeten krijgen.
Ja, ja, ja. Waarbij ook dus veel meer belang wordt gehecht aan de kwaliteit van leven en wat het met mensen doet. Ik heb een patiënt die was echt zo super boos op de oncoloog dat hij daar nog 6 maanden na behandeling nog zoveel last van had dat het eigenlijk van hem bijna niet meer hoefde. En nou, hij had toch wel een hartig woordje te spreken met de oncoloog. Toen dacht ik, ja, jeetje, dan zit mensen echt heel hoog. Ze hebben daar. Het is natuurlijk niet iets wat je af en toe hebt. Je hebt daar dan 3 tot 6 keer per dag mee te maken. En eigenlijk heb je helemaal geen genot meer van eten.
Ja, ja. Nou, hopelijk kan dat in de toekomst beter.
Ja.
Hierbij naderen we het einde van de podcast, helaas. We eindigen altijd met een kettingvraag van de gast van de vorige aflevering. Vorige aflevering hadden wij Erik Jan de Smaakman te gast. Hij is een voormalig chef-kok dat zich bezighoudt met smaakoplossingen voor patiënten met een smaakstoornis. Hij had de volgende vraag voor jou. Waarom zijn er geen workshops voor patiënten in het ziekenhuis?
Ja, dat is een goede vraag. Dat zou ik ook wel graag willen. Maar ik heb al wat leuks te melden. Want in het Amsterdam UMC, waar het VU Medisch Centrum onderdeel van is, daar draait een voedingsprogramma Zorg op het Bord. En een onderdeel van Zorg op het Bord is ook het veel meer uitrollen van smaaksturing, zowel in de kliniek als na ontslag. En daarbij wordt ook een boek ontwikkeld daarover, maar ook om mensen handvatten te geven hoe ze daarmee thuis aan de slag kunnen. En het idee is dus ook dat de keuken na verbouwing dusdanig wordt ingericht, de centrale keuken van het ziekenhuis heb ik het dan over, dat daar workshops kunnen gaan plaatsvinden voor patiënten die last hebben van zo'n smaakverandering, voor de patiënt zelf en voor de partner. En dat zullen de koks van het VU Medisch Centrum dan gaan doen. Dus waarom het er nog niet is, weet ik niet. Maar ik weet wel dat het komt.
Nou, dat is mooi om te horen dat daar mee bezig wordt gehouden.
Dat klinkt als een heel mooi initiatief. Ja. We hopen dat andere ziekenhuizen ook binnenkort die kant op zullen gaan en dit soort initiatieven zullen starten. Nou, heel erg bedankt, Kelly. Omdat dit de laatste aflevering is, hoef jij geen vraag te stellen aan de volgende gast.
Ja.
Maar we zouden je heel erg graag willen bedanken voor het meedoen aan de podcast. Het was zeker een interessant gesprek. En we denken dat de luisteraars hier veel aan hebben gehad. Dankjewel.
Nou, jullie ook bedankt.
Nou, ik denk dat het een hele mooie laatste podcast was, waar weer nieuwe inzichten naar voren zijn gekomen. Allereerst hebben we het gehad over het belang van goede voeding en adequate voeding ook voor het herstelproces. En het is ook belangrijk om haalbare en laagdrempelige adviezen te geven om patiënten te helpen om gezond, maar ook genoeg te eten. En wat ik verder nog heb meegenomen is dat langzaam maar zeker er toch steeds meer initiatieven uit de grond komen om patiënten beter te kunnen helpen. En dit biedt toch wat meer perspectief voor de toekomst, dus dat is heel fijn. Misschien is het ook even goed om terug te blikken op deze hele serie. We hebben natuurlijk 5 afleveringen opgenomen. Wat neem jij hiervan mee?
Over het ontstaan van smaak- en reukverandering is nog veel onduidelijk. Wel heeft wetenschappelijk onderzoek ervoor gezorgd dat het probleem steeds beter in kaart is gebracht. En daardoor weten we steeds beter tegen welke problemen patiënten aanlopen. We weten nu vooral dat er individuele verschillen zijn tussen patiënten. Dus dat er geen één lijn te trekken is tussen waar mensen last van krijgen en in welke mate mensen er last van krijgen.
Ja, inderdaad. En het is ook vaak ter sprake gekomen dat het belangrijk is om het probleem bespreekbaar te maken, zodat er samen naar oplossingen gezocht kan worden. Daarbij is het belangrijk om meerdere partijen samen te laten werken, zowel binnen de zorginstellingen als erbuiten, door samen te gaan werken met externe organisaties, zoals bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie.
Er kan dus geconcludeerd worden dat er niet één wondermiddel is dat smaak- of reukverandering weg kan halen. Om patiënten beter te kunnen helpen, moet er gestreefd worden naar individuele en praktische oplossingen, om zo ervoor te zorgen dat patiënten weer kunnen genieten van hun eten en dat zij de goede nutriënten binnenkrijgen die zij nodig hebben voor hun herstel.
Ik denk dat dat een hele mooie afsluiting is. Daarmee zijn we dan toch echt aan het einde gekomen van de laatste podcastaflevering. Dus ik wil jullie, of alle luisteraars, eigenlijk bedanken voor het luisteren. We hopen dat u wat heeft opgestoken van de podcastserie. Het doel was om meer bewustzijn en informatie te krijgen over smaak- en geurveranderingen na behandeling van kanker. We hopen dat we hierin geslaagd zijn met deze serie. We hebben veel initiatieven besproken die patiënten al goed kunnen helpen. En hopelijk kunnen we samen naar een toekomst werken waar patiënten beter worden begrepen en nog beter geholpen kunnen worden.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het honorsprogramma van Wageningen University & Research.